Oké, broers en zusters. We zijn nu bij boodschap 3. En nogmaals wil ik jullie herinneren, zeker als je de eerste boodschap niet hebt gehoord, dat het titel van is voorbeelden. Sorry. Hij noemt de titel van de conferentie. Deze drie mensen, Daniel, Noach en Job, worden genoemd in Ezekiel 14, vers 14 en Ezekiel 14, vers 20. Wat wij zien, is dat God zegt dat zelfs als Noach, Daniel en Job in Jeruzalem, dat dat hij nog steeds de situatie daar zou veroordelen. Maar wat wij willen overwegen is waarom gebruikt de Heer Daniel, Noach en Job? Wij denken niet dat Job in dezelfde categorie valt als Daniel en Noach. Maar wat wij in de vorige boodschap hebben gezien is dat wij altijd naar de Bijbel moeten komen met de bril van Gods economie op. En Gods eeuwige economie is de drie enige God zijn plan, zijn administratie, om zichzelf uit te delen als de Vader in de Zoon, door de Geest, in zijn gekozen mensen. Om hun hele wezen te verzadigen. Om hen te transformeren in hun ziel en te verheerlijken in hun lichaam. Zodat zij precies hetzelfde worden als hij is in leven en natuur, maar niet in de Godheid. En dan worden zij de bruid van Christus. De toename van Christus. En het Nieuwe Jeruzalem is een persoon. Een grote Godmens. Het is God in de mens en de mens in God. Er is nog nooit zo een stel geweest in het universum, want dit echtpaar, dat is de Heer. En wij, de bruid. De Heer is onze echtgenoot. Wij zijn de bruid. De Heer die de drie enige, of door een proces gegaan, een God is, is in de bruid. En de bruid is een getransformeerde mens die in deel is van de echtgenoot. En samen zijn zij de God mens. En dat is het doel van Gods eeuwige economie. Nogmaals wil ik zeggen, als wij kijken naar deze drie, Noach, Daniel en Job, is dat zij de drie enige God symboliseren die zichzelf uitdeelt in zijn gekozen mensen om zijn economie te vervullen. En het is heel duidelijk, als wij kijken naar de bediening van de eeuw, dat met Noach wij kunnen God de Vader zien in zijn trouw. In het houden van zijn woord. En dan met Daniel. Daar gaan we het nu over hebben. Wat we daar zien. Is Christus de Zoon. Als de centraliteit en universaliteit. Van Gods beweging. En dan zien we Christus de Zoon. In zijn tweede komst. Zijn wederkomst. Als de Zoon des mensen. Dat is vooral in Daniel 7. En dan met Job. Wat we daar zien is God de Geest in zijn transformerende werk om uit te voeren wat verborgen is in Gods hart. Zodat wij God kunnen winnen. Om God te worden in leven en natuur, maar niet in de Godheid. Voor de gezamenlijke uitdrukking van God. Dus dit is waarom wij deze titel hebben. Ik denk dat het vol is van goddelijke verlichting om het op deze manier te zien. En dit is de sleutel. De drie enige God die zichzelf uitdeelt in zijn gekozen en verloste mensen. Dat is de sleutel om de hele Bijbel te openen. Laten we nu bij boodschap 3 komen. En dat heeft te maken met Daniël. En wij zien de titel van deze boodschap. Is de triomf van de overwinnaars gezien met Daniël en zijn vrienden. En ik zal het nogmaals benoemen, maar heiligen, deze term Daniël en zijn vrienden wordt meerdere keren benoemd. Vooral aan het begin van het boek van Daniël. Dit laat zien, dit is een voorbeeld voor ons. Wij hebben vrienden nodig, mensen om samen de Heer mee na te jagen. Dus prijs de Heer voor Daniël en zijn vrienden. En wat wij kunnen zeggen over het boek van Daniël in het algemeen, is dat het een boek is over de goddelijke openbaring, over Gods economie. En waar wij specifiek naar gaan kijken in deze boodschap, is Daniël hoofdstuk 1 tot en met 6. En deze 6 boodschappen, wat zij presenteren, is Gods economie. Niet in theologie, maar in 6 verschillende gevallen als illustraties om te laten zien wat Gods economie is en hoe Gods economie uitgevoerd kan worden. Dit is echt prachtig. Dus hier zijn Daniël en zijn vrienden. Zij waren net als de andere Israëlieten naar Babylon gebracht door Gods oordeel. En dan kunnen we zeggen, ogenschijnlijk werd God verslagen hier. Maar in werkelijkheid heeft God door deze jonge overwinnaars zijn getuigenis gered of bewaard. Dus we zullen zien dat hun overwinning Gods overwinning was om de eeuw te veranderen. Om een klein deel van zijn gevangen volk terug te brengen naar Kanaan, wat het goede land is, voor de opbouw van zijn tempel, van zijn huis, voor zijn uitdrukking. En voor de opbouw van de stad, het koninkrijk, voor zijn heersing, heerschappij. Dus dat is waarom deze jonge overwinnaars werden voortgebracht. Zij waren overwinnaars die een uitdelingsinstrument waren om de eeuw te veranderen. Dus laten we naar het overzicht gaan. Romeinse cijfer 1 is een vers uit Daniël. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel. En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Dus wij moeten bidden, Heer, geef mij goddelijk inzicht en maak mij een persoon, een lid van uw lichaam die schijnt. Als het schijnen van het hemelse uitspansel. En door mijn schijnen wil ik velen wenden naar Christus als de rechtvaardigheid. Met alle overwinnaars, Heer, maak mij als een ster, voor eeuwig en altoos. Bid gewoon een simpel gebed over dit vers, terug naar de Heer. Nu zullen we zien wat dit betekent. In A staat, iedereen in de plaatselijke gemeente zou een stralende ster moeten zijn. Een kopie van de hemelse Christus als de levende ster. De sterren zijn zij die schijnen in de duisternis en door wie mensen zich wenden van de verkeerde weg naar de rechte weg. Heer, heilige, wij moeten bidden, Heer, maak mij een schijnende ster. Maak mij een kopie van de hemelse Christus als de levende ster. We hebben een boek over het vinden van Christus. Hoe vinden wij Christus? Wij moeten hem volgen als de levende ster. We hebben hier een boekje over. Dat zou ik je willen aanmoedigen om dat te lezen. Als je het nog een keer leest, als je het al een keer hebt gelezen, zou je nog meer zien. Dus als eerste wil ik zeggen dat Christus de levende ster is. In Numeri 24, vers 17. Dit is de profetie van Balak. De koning wilde dat deze profeet de kinderen van Israël zou vervloeken, maar dat kon hij niet. Het enige dat hij kon was ze zegenen. Bileam was het, sorry. Bileam zegt op een gegeven moment in Numeri: gezegend is hij die u zegent. En vervloekt is degene die u vervloekt. Dat gaat over het volk Israël. En dat is door de hele geschiedenis heen bewezen. Wie het Joodse volk zegent, wordt gezegend. Wie het Joodse volk vervloekt, wordt vervloekt. Dit heeft niks te maken met politiek, maar met wat de Bijbel zegt. Ik wil verder gaan dan dat. De gemeente, volgens Galaten 6, het lichaam van Christus, is de ware Israël van God. Dus als je de gemeente zegent, zou je gezegend zijn. Als je de gemeente vervloekt, dus als je negatief spreekt over de gemeente, dan zal jij vervloekt zijn. Spreek positief over de gemeente. Het feit is, dan kan je zeggen, de gemeente hier, heel veel problemen. In Gods ogen is de gemeente heerlijk. Dus wij moeten een hemels gezicht hebben van Gods volk. Openbaring 22, vers 16. Daar staat: Ik, Jezus, ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Dus hier zegt de Heer dat hij de morgenster is. En in Numeri 24, vers 17 staat: een ster gaat op uit Jacob. Dat is de Heer Jezus. Een scepter rijst op uit Israël. In het Engels staan er bij allebei een hoofdletter S. Dus de Heer als de ster is voor God schijnen, uitdrukking. De Heer als de scepter is voor Gods hemelse heerschappij en dominie, die zijn doel volbrengt in Genesis 1, 26. Laat me terugkomen tot Balaam in het boek Numeri. Er zijn vier gelijkenissen. In de eerste drie. Het gaat niet alleen over de kinderen van Israël in een aardse manier, maar ook de gemeente als de Israël van God op de goddelijke en mystieke manier. Dus deze eerste drie gelijkenissen wordt er ook gesproken over de gemeente. Ze laten zien dat de gemeente in Gods ogen geheiligd is. Perfect en mooi. En de vierde, daar noemde ik net een vers uit, die laat zien de hemelse Christus als een ster die opgaat uit Jacob. En een regerende Christus als de scepter die uit Israël opreist. Er is de hemelse Christus voor Gods uitdrukking en Christus als degene met macht en heerschappij voor Gods heerschappij. Dus over de overwinnaarsheiligen wil ik dit benoemen. Christus zelf is onze overwinning. Als wij het hebben over geestelijke oorlogsvoering, als we het hebben over overwinning, moeten wij beseffen dat de overwinning al reeds gewonnen is door Christus. Hij heeft de duivel al verslagen. Hij heeft de duivel verwoest op het kruis. Hij is in opstanding en hij is in hemelvaart. En hij is de heersende persoon, de regerende persoon, de koning der koningen, de heer der heren. En hij is onze overwinning. Wij willen hem alleen maar de weg geven om zichzelf uit te delen in ons, zodat hij onze overwinning kan zijn in onze ervaring. En hij door ons kan worden laten zien als de overwinning van de drie-enige God. In 1 Samuel 15 vers 29. Hier spreekt Samuel tot Saulus. Tot Saul, sorry. In de Recovery Version. Er staat in het Nederlands de onveranderlijke Israël. Het Engelse woord ken ik niet dat hij net noemde. Maar in een andere versie van de Bijbel in het Engels staat er dat hij de overwinning is van Israël. Dus er staat hier de onveranderlijke Israël, maar het kan ook vertaald worden als de overwinnende Israël. Dat is een heerlijk besef om te hebben. Ik heb ook iets benoemd over Matteüs 2 vers 2. Want de wijzen die volgden een levende ster. Maar op een gegeven moment stopten ze met het volgen van de ster. En toen zeiden ze, nou ja, we zijn in de buurt van Jeruzalem. Laten we maar gewoon naar Jeruzalem gaan. Dan vragen we het daar wel, want daar weten ze vast waar de koning is geboren. En dat is een fout. Ze hadden gewoon de levende ster moeten volgen. Maar ze gingen naar Jeruzalem. En ze gingen naar koning Herodes. En zij vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten. En zijn gekomen om hem te huldigen. Wat betekent zijn ster? Zijn ster verwijst naar de onmiddellijke levende visie van Christus. En deze visie van Christus leidt jou naar de persoonlijke, intieme aanwezigheid van Christus. En dat is wat hier ook gebeurde. Toen de wijzen deze vraag stelden, wisten de schriftgeleerden onmiddellijk waar ze in de schrift moesten kijken om te zien waar Christus zou worden geboren. Dus ze gingen naar, het vers heb ik even gemist, in het Oude Testament, waar staat dat Christus in Bethlehem geboren zou worden. Dus de wijzen gingen weg. En de ster verscheen opnieuw aan hen. En ze waren vol vreugde. De wijzen, of de schriftgeleerden die dat vers zagen, die hadden enthousiast moeten worden. Die hadden moeten zeggen, wauw, hier wordt een deel uit het Oude Testament vervuld. Maar zij gingen niet. Ze vertelden het. Ze hadden geen hart om Christus te zoeken. Ze kenden de schrift en ze vonden de schrift interessant. Maar niet de geest van de schriften. Alleen de letter. Herodes maakte zich zorgen. Hij dacht, als Christus is geboren, wordt hij de Messias van het Joodse volk, dan gaat hij mij vervangen. Dus deed hij iets heel vreeds, waar hij alle kinderen in de omgeving van Bethlehem gedood. Want hij wilde niet dat Christus überhaupt geboren was. Maar dank de Heer dat God Jozef en Maria had gewaarschuwd in een droom. Waardoor Jozef en Maria weggingen uit Bethlehem. Voordat deze afslachting plaatsvond. Als we het hebben over het zijn van een ster, staat er in Openbaring 1:20, denk ik. over de 7 sterren en de 7 gouden kandelaars. Er staat, de 7 sterren zijn de boodschappers van de 7 gemeentes. In het Nederlands zaten de engelen van de 7 gemeenten, maar in het Engels een boodschapper. We moeten bidden, Heer, maak mij een boodschapper van de gemeente. Wat is een boodschapper in deze zin? Dat is iemand die een frisse boodschap van God heeft aan Gods volk en voor Gods volk. Dus laten we spreken over Christus. Hij is niet alleen maar de boodschapper met een hoofdletter. Hij is ook de boodschap zelf. Dus in deze samenkomst willen we dat hij zichzelf uitdeelt in ons als de frisse boodschap van God, die wij altijd nodig hebben. In Malachi 2 vers 7, Malachi, wij moeten allemaal priesters zijn, want er spraakt hier over een priester. Ja, sorry, ik kan het vers even niet vinden. Wij moeten allemaal priesters zijn. Wij moeten degene zijn die vol Christus zijn. En met de levende kennis van de drie-enige God. Vol van Christus als de levende instructie van de drie-enige God. Zodat als we met anderen spreken, wij Christus voortspreken. Als kennis en als instructie. Het vers was, want de lippen van de priesters bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht. Nu gaan we naar punt B in het overzicht. De overwinnaars als de stralende sterren zijn de boodschappers van de gemeente. Zij die één zijn met Christus als de boodschapper van God en die de huidige Christus bezitten als de levende en frisse boodschap, gezonden door God aan zijn volk. Heiligen, het is zo belangrijk dat wij bidden, Heer, maak mij een van uw boodschappers. Waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk omdat als je kijkt naar Openbaring 2 en 3, als de Heer spreekt tot de 7 gemeentes, hij schrijft niet direct naar elke gemeente, maar hij schrijft naar de boodschapper van die gemeentes. Dus in Openbaring 2 vers 1 staat, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dus in het Engels de boodschapper van de gemeente in Efeze. Aan de boodschapper van de gemeente in Efeze. Aan de engel van de gemeente in Efeze. En dat zegt hij voor iedere gemeente. Zeven gemeenten worden allemaal aangesproken door één persoon. Dus als die boodschapper er niet is, dan is er geen kanaal voor de door een proces gegaane drie-enige God om de frisse boodschap te worden voor zijn volk. Dus wij moeten de boodschappers zijn als de kopieën van Christus, als de unieke boodschapper, zodat hij in ons en door ons kan spreken als boodschappers aan de gemeentes, voor de gemeentes. Opbouw. Dus heilige, wat we hier zien is dat zonder de boodschappers er geen brieven zijn aan de gemeentes. Wat betekent dat praktisch gezien? Op deze manier, op heel veel manieren, maar vooral zoals ik nu ga zeggen. Als wij naar een samenkomst komen, een samenkomst waarin gedeeld wordt, moeten wij dat zien als een hele belangrijke samenkomst. Profeteren is een groot deel van de door God bepaalde weg. In 1 Korinthe 14 staat duidelijk, je kunt allemaal één voor één profeteren. Dat een ieder leert en een ander ieder wordt bemoedigd. En in vers 4 staat, wie profeteert bouwt de gemeente op. Hoe wordt de gemeente opgebouwd? Matteüs 16, vers 18 staat: ik zal mijn gemeente bouwen. Maar in 1 Korinthe 14, 4a staat: maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Wat dat betekent is dat om te profeteren is om Christus voor te spreken, voor hem te spreken en Christus zelf in de mens te spreken. Dit is hoe de Heer de gemeente opbouwt. Hij bouwt de gemeente op in en door hen die hem voortspreken in de heiligen. Dus heiligen. Als wij de morgenwacht houden, ochtend na ochtend, moeten wij dat woord ontvangen door alle gebed, het terugbidden naar de Heer, de bediening bidden, dat de rijkdommen voortbrengt in dat vers. En doe het voor al die dagen en kom naar die samenkomst met iets voorbereid in jouw wezen om te delen met de heiligen voor de opbouw van de gemeente. Dit is iets heerlijks. Dan als je naar die samenkomst gaat op deze manier, dan doe jij dat als een boodschapper van de gemeente. Iemand die een frisse boodschap bezit van de Heer, als de boodschapper met een hoofdletter B. En wij bezitten hem als de boodschap zelf van God, tot Gods volk, voor de opbouw van de gemeente. Laten we naar C kijken. Er zijn twee manieren om een overwinnende ster te worden. Ten eerste door de Bijbel en ten tweede door de zevenvoudig versterkte geest. In 1 staat: en zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En dit doet er goed aan daarop acht te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Heiligen, als dit vers zegt, het profetische woord, dan verwijst dat niet alleen maar naar toekomstvoorspelling. Wat dat eigenlijk betekent, is dat Gods woord, zijn hele woord, is het profetische woord. Alle 66 boeken van de Bijbel, elk vers is het profetische woord. Het is het woord dat wordt gesproken tot Gods volk en dat wij moeten bidden, zodat het een levend, toegepast woord wordt voor ons wezen, dat wij in de Heilige kunnen spreken voor de opbouw van de gemeente. Laten we naar A gaan onder 1. In A staat: Petrus vergeleek het profetische woord in de schrift met een lamp die schijnt in een duistere plaats. Het geeft aan dat 1 deze eeuw een duistere plaats is in een duistere nacht. In Romeinen 13 vers 12 staat: de nacht is ver gevorderd en de dag komt nader. Dat is de dag van de Heers terugkomst. Laten we daarom de werken van de duisternis afwerpen en de wapens van het licht aandoen. Dat is Romeinen 13 vers 12. 13 vers 14, een paar versen later. Daar staat: doe de Heer Jezus Christus aan. Dus om deze wapens aan te doen, is om de Heer Jezus zelf aan te trekken. De Heer Jezus Christus zelf is de wapens van het leven voor de strijd tussen het vlees en de geest in onze geest. Dus wat betekent het om de Heer Jezus Christus aan te doen? Ik heb altijd gedacht, hoe kan ik de Heer aandoen? Romeinen 13, 14, daar staat in de voetnoot wat dat betekent om de Heer Jezus Christus aan te trekken. En wat het is, is om te leven door Christus en Christus uit te leven en hem daardoor te vergroten. Dan worden wij gekleed met Christus, niet alleen objectief als onze objectieve rechtvaardigheid, maar subjectief als onze subjectieve uitgeleefde rechtvaardigheid. Dus opnieuw, om de wapens van het licht aan te trekken, is voor de strijd tussen de geest en de lust van het vlees. Dat is 1 Galaten 5 vers 16. Er staat, wandel door de geest en je zal niet de lusten van het vlees vervullen. Het vlees en de geest staan tegenover elkaar. Zodat jij niet kan doen die je wilt doen. De dingen die je wilt doen. De dingen die je in het vlees vroeger wel deed, die worden nu beperkt door je geest. Je kan dat niet meer doen. Wij moeten leven door deze beperking. In 1 Johannes 5 vers 19 staat dit. Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Stond in het punt in de overzicht. Alle volken van deze wereld bewegen en handelen in duisternis. Dus overweeg dit vers. De hele wereld ligt in het boze. Wat dat betekent, is dat de hele wereld passief in de handen van de boze ligt. In de bezitneming van deze boze. Onder zijn manipulatie. Prijs de Heer dat wij getransformeerd zijn uit de wereld in Christus. En dan punt B. Voordat de dag van de wederkomst van de Heer aanbreekt, gaat de morgenster op in de harten van de gelovigen. In Openbaring 2 vertelt de Heer ons dat een van zijn beloningen aan de overwinnaars is dat hij de morgenster voor hen zal zijn. Dus voordat de Heer openlijk komt als de Zoon, als hij terugkomt, zal hij de Zoon van rechtvaardigheid zijn. Maar voor de overwinnaars, voordat dat openlijk gebeurt, zal hij de morgenster zijn. Hij zal een speciale beloning zijn voor hen. Hij zal op een persoonlijke manier aan hen verschijnen. De morgenster komt op voordat de zon opkomt. En wij willen dat hij de morgenster voor ons is. Voordat de dag van de wederkomst van de Heer aanbreekt, gaat de morgenster op in de harten van de gelovigen. Die zijn verlicht en onderwezen door acht te slaan op het stralende profetische woord in de Bijbel. Als wij acht slaan op het woord in de Bijbel dat schijnt als een lamp in een duistere plaats, dan hebben wij zijn opgang in onze harten om te schijnen in de duisternis van afvalligheid waarin we ons nu bevinden. Afvalligheid wordt gedefinieerd door het verlaten van geloof. Heel veel gelovigen hebben hun geloof verlaten. Maar wij willen dat de Heer in onze harten opkomt om in de duisternis van afvalligheid te schijnen waar we ons nu bevinden, voor zijn feitelijke wederkomst als de morgenster. Laten we bij 2 komen. Er zijn veel versen. Ik bemoedig je opnieuw om deze outline goed te bekijken. Ook de versen die ik niet heb gelezen. Want ze zijn heel vol betekenis. In 2 staat, dit zegt hij die de 7 geesten van God en de 7 sterren heeft. Prijs de Heer. Onze Heer heeft de 7 geesten van God. En hij heeft ook de 7 sterren. In A staat, de 7 geesten zijn 1 met de 7 sterren. En de 7 sterren zijn 1 met de 7 geesten. En onthoud, deze sterren zijn deze boodschappers van de gemeentes. Dus de 7 geesten van God zijn 1 met de boodschappers van de gemeente. En andersom. In B. De 7 geesten van God stellen de gemeente in staat om intens levend te zijn. En de 7 sterren maken dat zij intens straalt. Dus heilige, wij moeten een gebed in ons hebben, iedere dag. Heer, vul mij met uzelf. Als de zevenvoudig versterkte geest van God. Als de zeven geesten van God. Vul mij met uzelf, Heer Jezus. Zodat ik intens levend word. En zorg ervoor dat ik een van uw schijnende sterren word in het universum. Die een kopie is van u als de levende ster. Ik ben een intens schijnend persoon. Als we dit bidden, zal de Heer dit gebed beantwoorden. In C staat de zevenvoudig versterkte geest leeft en kan nooit worden vervangen door dode letters of door kennis. In 2 Korinthe 3, ik hou van dit hoofdstuk. Maar in 2 Korinthe 3, in vers 3, daar vertelt Paulus de Korintiërs van wie blijkt dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar met de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van de harten. Dus heiligen, in de gedachtegang van Paulus was zijn bediening om levende brieven van Christus voor te brengen. Hij vertelde de Korintiërs, u bent een brief van Christus, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar met de geest van een levende God. Dus heiligen, de bediening in het Nieuwe Testament doet een beschrijvend werk op ons hart. Met goddelijke inkt. En dat is de geest van de levende God. En deze inkt wordt op ons hart beschreven. En wat er dan wordt gelezen op ons hart, is daadwerkelijk Christus zelf. Als de geest van de levende God. Dus als wij deze levende brief worden, kunnen mensen Christus aflezen aan ons wezen. Kunnen Christus kennen door ons wezen. En als de brief van Christus, drukken wij Christus uit. En Christus wordt gelezen door anderen in ons. Als wij deel willen zijn van het Nieuwtestamentische bediening, moeten wij degene zijn die anderen beschrijven met de geest van de levende God. Als je dan naar vers 6 gaat, daar staat dat Paulus ons bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Ik wil hier pauzeren. Wat is een dienaar van het nieuwe verbond? De dienaar van het nieuwe verbond is een dienaar van de geest. Dit laat ons zien dat de werkelijkheid van het nieuwe verbond de geest is, die wij zojuist zagen als de goddelijke inkt, de geest van de levende God die op onze harten beschreven staat, zodat mensen Christus kunnen lezen aan ons wezen, omdat wij de brief van Christus zijn geworden. Staat dat wij dienaars zijn van een nieuw verbond, niet van de letter. De letter is het geschreven woord van God in het op zichzelf staand. En dat hebben we natuurlijk nodig, maar als wij alleen het geschreven woord hebben, dan hebben we niet genoeg. Het is vers 6, want er staat daarna, wij zijn dienaars niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt. Maar de geest maakt levend. Dit is waarom de Heer in Johannes 5, vers 39 tot 40 zei tegen de schriftgeleerden. U onderzoekt de schriften, want u denkt dat u in hen leven heeft. Maar het zijn deze schriften die getuigen van mij. En toch bent u niet gewillig om tot mij te komen, dat u leven mag hebben. Dus heiligen, wanneer wij komen tot de schriften, moeten wij komen tot de Heer. Wij moeten zelfs bidden op een eenvoudige manier als we de Bijbel lezen. Heer Jezus, ik kom tot u in de Bijbel. Ik kom tot u, want ik wil meer van u winnen als leven in mijn lezen van de Bijbel. Wij moeten altijd tot de Heer komen als wij tot de Bijbel komen. Dat is waarom wij dit woord hebben ontvangen door gebed. Als wij dit doen, dan wordt het geschreven woord, dat is logos in het Grieks, wordt het toegepaste woord en dat is rhema in het Grieks. Dit directe woord, toegepaste woord, dit woord, is een woord met jouw naam erop. De Heer sprak tot jou iets persoonlijks. Dat is rhema. Dat woord is de geest geworden. Wij moeten de informatie in deze Bijbel in openbaring veranderen. Door te bidden over en met dit woord. Door bidden te lezen. En door het woord te ontvangen in een geest van gebed. Nu in D staat als volgt. De zeven sterren zijn de boodschappers van de gemeente. Zij zijn de geestelijke mensen in de gemeente. Zij die de verantwoordelijkheid dragen van de getuigenis van Jezus. Zij hebben een hemelse natuur en staan in een hemelse positie, net als de sterren. Laten we naar Romeinse cijfer 2 komen. Het principe van het wederopbouwwerk van de Heer zien we bij Daniel en zijn vrienden. Ik hou van deze woorden. Daniel en zijn vrienden. Wie waren zijn vrienden? Shanania, Misael en Azaria. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Wij spreken altijd over zijn vrienden volgens hun Babylonische namen. Dat waren de namen die Nebukadnezar aan hen gaf. Maar dat zijn namen van afgoden. Nebukadnezar gaf hen namen van afgoden. Maar heilige, als je dit niet weet, wil ik dat je hierover bidt. Je moet weten de namen van Daniels vrienden. Zij zijn namen uit Gods hart. Dus Daniel en zijn vrienden waren absoluut één met God in hun overwinning over Satans listen. In A staat in zijn duivelse beproeving van Daniel en zijn vrienden veranderde Nebukadnezar hun namen die aangaven dat ze God toebehoorden in namen die hen één maakten met afgoden. De naam Daniel, wat God is mijn rechter betekent, werd veranderd in Belteshazzar, wat betekent de prins van Bel of de favoriet van Bel. Bel was een afgod. Alles wat God vervangt, of prijs de Heer voor Daniel. Mijn vierde zoon, mijn laatste zoon. Ik was in Taipei een poosje. En ik kwam terug uit Taipei, net op tijd, om de geboorte van mijn vierde zoon te zien. Om wat voor reden dan ook. Rut en ik hadden toen al 3 zoons. En we dachten echt, nu zou het een meisje zijn. Dus we hadden alleen maar meisjesnaam uitgekozen. We hadden open moeten zijn voor de Heer. We hadden een jongensnaam en een meisjesnaam moeten hebben. Maar we wilden zo graag een meisje, dat we alleen maar meisjesnaam hadden uitgekozen. Maar hier kwam een jongen. En we hadden geen naam. Dus Rut en ik hadden gemeenschap en wij baden samen. Hoe wil de Heer dat onze zoon heet? Ik las in het boek van Daniel. Ik zei tegen Rut, ik lees het boek Daniel. Laten we hem Daniel noemen. Ze zei amen. Dus dat is de naam van onze 4de zoon. Hij is vernoemd naar Daniel. Betekent God is mijn rechter. Wat betekent dat? Betekent dat wij willen dat God alles in ons wezen veroordeelt wat niet met hem matcht. 2. De naam Shananya. Wat God is genadig of rijkelijk benadigd door God betekent. Oh, wil jij niet rijkelijk benadigd worden door God? Wil jij niet een persoon zijn die genadig wordt gegeven? Maar het werd veranderd in Sadrach. Wat betekent verlicht door de zonnegod? Dat willen wij niet zijn. De naam Misael betekent wie is als God? Dat betekent dat God een onbegrijpelijke God is. Dit werd veranderd in Mesach, wat betekent wie is als de maangodin Shah. De naam Azaria, wat God is mijn helper betekent, werd veranderd in Abednego, wat betekent de getrouwe knecht van de vuurgod Nego. Wij willen een persoon zijn die Jehovah als onze levende hulp heeft, dus heilige. Zeg niet automatisch, oh, Daniels vrienden waren en dan alle namen die de Babylonische namen. Nee, dat zijn afgoden namen. In ons bewustzijn moeten wij altijd aan hen denken als met het besef dat Daniels vrienden Shananya, Misael en Azaria waren. En ik bemoedig vooral de jongeren om de namen te kennen en wat ze betekenen. En dan B. En beginnend met B zullen wij 6 gevallen zien die laten zien wat Gods economie is en hoe Gods economie kan worden uitgevoerd. Daniel en zijn vrienden waren zegevierend over het demonische dieet. 1. De duivelse beproeving van Nebukadnezar bestond als eerste uit het verleiden van de 4 briljante, jonge nakomelingen van Gods verslagen uitverkorenen, Daniel en zijn 3 vrienden, om verontreinigd te worden door van het onreine voedsel te nemen dat geofferd was aan de afgoden. En 2. Dat voedsel eten voor Daniel en zijn vrienden hetzelfde als verontreiniging in te nemen. De afgoden tot zich te nemen en daardoor één te worden met Satan. Onthoud altijd. Wij zijn wat we eten. Dat wordt zelfs in de wereld gezegd. Het is waar. Als jij Christus eet, als jouw geestelijke voedsel, dan word jij Christus in leven en natuur. Maar niet in de godheid. Laten we tot 3 komen. Toen Daniel en zijn vrienden weigerden het onreine voedsel van Nebukadnezar te eten, en in plaats daarvan kozen om alleen groente te eten, weigerden zij deel te hebben aan het aan het principe van de boom van kennis van goed en kwaad. En namen zij van de boom van het leven, waardoor zij één werden met God. We moeten verder gaan. Ik wil je bemoedigen om deze verse te bekijken. 4. Het wederopbouwwerk van de Heer. We kunnen het wederopbouwwerk van de Heer vanuit heel veel verschillende hoeken definiëren. Maar staat hier, het wederopbouwwerk van de Heer is het herstel van het eten van Jezus voor de opbouw van de gemeente. Is dat niet heerlijk? Heiligen. Wij moeten Jezus iedere dag eten als onze geestelijke voedsel, zodat de gemeente kan worden opgebouwd. Dit is het wederopbouwwerk van de Heer. Dus wij zien dat in de volledige bediening van Christus, in de evangelie, in de staat van vleeswording, en dan daarna is hij in de fase van inclusie, de allesomvattende geest. En dan in openbaring is hij in de fase van intensificatie. Daar is hij de zevenvoudig versterkte geest. Dus in deze derde fase, wat wij daar zien, is de intensificatie van de drie enige God om de gevallen gemeente terug te brengen naar het genot van zichzelf als de boom des levens, het verborgen manna en het feest voor de voleindiging van Gods eeuwige economie. De boom van het leven en het manna en het feest worden alle drie genoemd in Openbaring naar drie verschillende gemeentes. Dus de Heer wil ons terugbrengen naar het genot van Christus als de boom des levens, het verborgen manna. Genesis 2 vers 9 zegt duidelijk dat de boom des levens goed voor voedsel is. We hebben een lied, God is goed voor voedsel. Toen ik het gemeenteleven inkwam en de heiligen zongen dat. God is goed voor voedsel. Ik kon het bijna niet zingen in het begin. Ik zei tegen mezelf, Heer. Ik kende de gemeente toen niet. Ik had geen openbaring van de gemeente. Heer. Ik weet dat deze mensen van u houden. Maar misschien zijn ze iets te ver gegaan in het schrijven van het lied. God is goed om van te eten. Maar dat is heel schriftelijk. Want in Genesis 2:9 staat dat God als de boom des levens is goed om van te eten. Dat is een quote. Dus het wederopbouwwerk van de Heer is het herstel van het eten van Jezus voor de opbouw van de gemeente. In 5 staat, we kunnen Jezus eten door zijn woord te nemen en nauwgezet te zijn door alleen om te gaan en in contact te komen met hen die de naam van de Heer aanroepen vanuit een rein hart. In Jeremia 15 staat, uw woorden werden gevonden en ik at ze. En uw woord werd voor mij de blijdschap van mijn hart. Heilige, je hoeft je hand niet op te steken of dit hardop te zeggen, maar overweeg voor jezelf, ochtend na ochtend. Hoop ik dat je tijd met de Heer doorbrengt. Als je tijd hebt doorgebracht met de Heer in het woord, is dat woord dan de vreugde van jouw hart geworden? Als dat niet zo is, dan heb je het alleen maar gedaan op een uiterlijke manier. Wij moeten bidden. Over het woord, met het woord en in het woord. Totdat dat woord de vreugde en blijdschap van ons hart wordt. En dan nu in relatie tot onze vriendschappen. 1 Korinthe 15:33 en in Spreuken. staat, nou ja, in allebei de versen dat als je met vrienden omgaat die niet goed zijn, dan word je daardoor besmet. Die twee versen, 1 Korinthe 15, 33 en Spreuken 13, vers 20. Dus een andere manier om de Heer te eten is door met de juiste mensen om te gaan. Om te eten is om contact te maken met iets dat buiten ons is en het in ons te ontvangen. En die dingen die wij in ons ontvangen worden wij mee samengesteld. Dus wij moeten niet alleen het woord buiten ons contacteren. En daarmee worden we samengesteld. Maar we doen dat ook met onze omgang met andere mensen. Dat we contact hebben met wijze mensen. Als wij contact hebben met wijze mensen, wordt hun wijsheid in ons ontvangen. En zal onze innerlijke samenstelling worden. In C staat, Daniel en zijn vrienden triomfeerden over de duivelse blindheid, waardoor mensen de betekenis van het grote menselijke beeld niet konden zien en een verbrijzelende steen als de goddelijke geschiedenis in de menselijke geschiedenis. Dus dit wordt allemaal in Daniel 2 gezien. In Daniel hoofdstuk 2 had Nebukadnezar een droom en dat was een beangstigende droom. Hij kon niet meer onthouden wat hij precies had gedroomd. Dus hij riep tot hem de wijzen, de tovenaars, de geleerden. Hij riep hen tot hem. En hij zei, vertel wat mijn droom was. En dan vertel me wat het betekent. En zij zeiden, o koning, vertel ons de droom en dan geven wij de uitlegging. Maar toen zei de koning, nee, als ik dat doe, dan kan ik je niet vertrouwen. Ik wil dat jij me vertelt wat ik heb gedroomd en dan wat het betekent. En toen zei hij dus, nee, maar dat kan een mens niet, koning. Dus de Heer wilde ze allemaal laten doden, inclusief Daniel en zijn vrienden. Dus in Daniel 2... staat dat Daniel naar zijn vrienden ging. Dan gingen ze samen bidden. En de Heer openbaarde aan hen wat de droom was. Het grote beeld. En de betekenis daarvan. Dus Daniel ging naar Nebukadnezar. En hij zei. Er is een God in de hemels. Hij vertelde aan de koning wat er zou gebeuren in de laatste dagen. Dus dit grote menselijke beeld staat voor de totaliteit van de menselijke overheden. Dus eigenlijk de menselijke geschiedenis. Dus de hoofd van het gouden beeld, of van het beeld dat van goud is, staat voor Babylon. De borst en de armen van zilver is het Medo-Persische Rijk. De buik en de dijen van brons staan voor het Grieks-Macedonische Rijk onder Alexander de Grote. En de benen van ijzer en van leem staat voor het Romeinse Rijk. En dan op deze voeten. De voeten zijn deels van ijzer en deels van leem. En dat betekent dat er een deel is democratie en een deel is autocratie. Als je het boek Openbaring leest, dan zie je dat die 10 tenen staan voor de 10 koningen. Die onder Antichrist zullen zijn. Dus wat gebeurt er in Daniel 2 is dat er een steen komt en deze steen wordt zonder handen uitgehouwen. Het is niet alleen Christus. Het is Christus met zijn overwinnaars. Deze steen is Christus vermengd met zijn overwinnaars als zijn overwinnende bruid. Christus in zijn en zijn overwinnaars. Ze zijn samen verwerkt en ze komen uit de hemelen en treffen de beeld bij de voeten en verwoest het. Staat er, toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Wat betekent dit? Het betekent dat als Christus terugkomt, hij menselijke regering volledig zal verwoesten. Hij zal zijn koninkrijk opzetten op deze aarde. Deze steen die het beeld raakte, wordt een grote berg. En dat is het koninkrijk van God die de hele aarde vult. Verses 44 en 45 laten ons zien dat de God des hemels een koninkrijk zal oprichten. Dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Dat is alles wat ik hierover zal zeggen. Er zijn nog meer versen die heel betekenisvol zijn. Maar ik moet verder naar punt 2. 2 staat: Christus brengt zijn bruid voort als een nieuwe schepping door groei, transformatie en volwassenheid. Daarom is er een dringende behoefte aan volwassenheid. Hebreeën 6 vers 1. De Heer geeft ons opdracht door Paulus. Laat ons tot volwassenheid gebracht worden. Een andere vertaling staat: laten we verder gaan naar volwassenheid. De Heer is degene die ons tot volwassenheid brengt als wij met hem samenwerken. Volwassenheid is de laatste fase van transformatie. Wat is transformatie? Transformatie is om metabolisch veranderd te worden in ons natuurlijke leven. Terwijl volwassenheid is om gevuld te zijn met het goddelijke leven dat ons verandert. Volwassenheid is de laatste fase van transformatie en dat is om metabolisch veranderd te zijn in ons natuurlijke leven. Totdat wij gevuld zijn met het goddelijke leven dat ons verandert. En dat betekent dat we zijn gearriveerd in een staat van volwassenheid. En in deze staat zijn wij mensen die anderen zegenen met de drie enige God. Wij kunnen anderen zegenen met de goddelijke drie eenheid. Zegen is de overstroom van leven. En dan in 3 staat Christus als de levende en kostbare steen, als het fundament, als de hoeksteen en als de sluitsteen van Gods bouwwerk, infuseert ons met zichzelf als de kostbaarheid om ons te transformeren in levende en kostbare stenen voor zijn bouwwerk. We hebben eerder al gezien dat 1 Petrus 2 ons vertelt dat God Christus zelf de kostbaarheid is voor zijn gelovigen. Laten we naar D komen. Dat is de volgende illustratie die ons laat zien wat Gods hart is en wat zijn economie is en hoe die uitgevoerd kan worden. Daniel en zijn vrienden triomfeerden over de verleiding van het aanbidden van afgoden. Eén. Alles wat niet de ware God is in onze wedergeboren geest, is een afgod waarmee we God vervangen. Alles wat niet in de geest of van de geest is, is een afgod. Wij zouden dit in ons natuurlijke mens misschien niet denken. Maar het laatste deel van 1 Johannes 5 staat: kleine kinderen, behoed jezelf van afgoden. En ik heb al eens eerder gedeeld. In Ezekiel 14 vers 3 zei de Heer tegen Ezekiel. Zoon des mensen, deze mensen hebben voor zichzelf afgoden in hun hart opgesteld. En dat laat zien dat afgoden, de afgod waar de Heer van sprak tegen Ezekiel, was niet iets uiterlijks, alhoewel het wel iets uiterlijks kan zijn, maar het was iets innerlijks. Dat een vervanging was van God. Iets dat wij zien als hoger dan God. Iets dat God vervangt. Iets dat niet van de geest was en niet in de geest. En dan in 2 staat er. De vijand van het lichaam is het zelf dat God vervangt met eigen belang. Dus het zelf kan ook een afgod zijn. Dat God vervangt. Dus de vijand van het lichaam is het zelf. Met eigen belang, zelfverhoging, zelfverheerlijking, eigen schoonheid en eigen kracht. In het lichaam en voor het lichaam verloochenen we het zelf en verkondigen we niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. Het is 2 Korinthe 4 vers 5. Heiligen, ik bid dit heel vaak. En ik hoop dat jullie dat ook doen. Als je voor mensen zorgt, bid dan en zeg, Heer, red mij van mijzelf prediken. Ik wil Christus Jezus als Heer prediken. Ik wil hier een vers toevoegen. In Leviticus 14 vers 9 spreekt het over het reinigen van de lepra, de melaatse. En dan staat er, om gereinigd te worden, moet hij zijn haar afscheren. In Leviticus 14, vers 9, zegt hij niet alleen maar scheer je haar af, maar er staat specifiek het hoofd, de baard en de wenkbrauwen. Waarom? Spreek Leviticus 14 vers 9 deze specifieke dingen. Omdat al deze aspecten zijn aspecten van het zelf. Het haar op het hoofd staat voor zelfverheerlijking. Van de wenkbrauwen zelfschoonheid. En van de baard zelf aangenomen eer en het lichaamshaar natuurlijke kracht. Al deze dingen moeten worden afgeschoren door het scheermes van het kruis. Prijs de Heer, het kruis is een alomvattende geest. Dus als wij echt genieten van de allesomvattende Christus, als wij hiervan genieten, dan wordt het een scheermes om onze zelfheerlijkheid af te scheren, onze schoonheid, onze eigen eer en onze natuurlijke kracht. Heilige, als dit gebeurt, als wij niets hebben en wij niet zijn, dan zijn wij schoon van onze melaatsheid. Melaatsheid is rebellie tegen God. Als wij in het zelf zijn, zijn wij in rebellie tegen God. Wij moeten onszelf ontkennen. En moeten leven door een ander leven. Het zelf is iets vreselijks. Wij hebben onze eigen eer. Er komt misschien een nieuwe en dan zegt hij iets tegen jou en hij beseft niet dat je al 20 jaar in de gemeente zit. En dan zegt hij, oh broeder, je moet je naar je geest wenden en dan ben je beledigd. Er is iets in jou dat wil zeggen, besef jij niet hoe lang ik hier al ben? Wat betekent dat? Dat betekent dat jouw baard moet worden afgeschoren. Dat betekent dat jij eer wil in jezelf. Recentelijk heiligen. De reden dat wij beledigd raken is omdat wij in het zelf zijn. Recentelijk heb ik iets doorgemaakt en dat was een hele moeilijke situatie. Ik kan niet in details treden. Want ik wil niet andere mensen blootstellen. Maar het was heel moeilijk om door te maken, deze situatie. Maar toen sprak de Heer tot mij. 1 Korinthe 6 vers 7. In dit hoofdstuk hebben de Korintiërs een rechtszaak naar elkaar toe. En dan zegt Paulus, waarom leidt u niet liever onrecht? En dus hij zegt eigenlijk, zelfs als je ongelijk hebt, waarom kies je dat dan niet? Neem het kruis op en ga verder. Alles komt goed. Geniet van de Heer. Dat kruis in het genot van de Heer maakt je gewillig om het bij het verkeerde eind te hebben of onrecht te lijden. Ik had echt genoten dat de Heer dit woord naar mij sprak. In 3 staat, de vrienden van Daniel hadden een waarachtige geest van martelaarschap. Zij stonden voor de Heer als de unieke God en verzetten zich tegen het aanbidden van afgoden ten koste van hun eigen leven. Ze werden op bevel van Nebukadnezar in een vurige oven geworpen. Als je naar de voetnoten kijkt, we zagen dat Daniel niet de enige was die in het vuur werd gegooid. Daniel werd niet in de vurige oven geworpen. Maar hij was wel aan het bidden voor zijn vrienden. Dus zijn vrienden. Nebukadnezar had zo'n hele grote afgod gebouwd. En hij wilde dat iedereen hiervoor zou buigen. Maar Daniel en zijn vrienden weigerden dat te doen. En zij zeiden tegen Nebukadnezar, onze God is in staat om ons te redden als hij dat wil. En zij zeiden, maar zelfs als hij dat niet doet, als hij ons niet redt, zullen wij nog steeds niet buigen. Hij is onze God. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Het is aan hem, zijn wil, wat hij wil met ons. Maar wij zullen alleen hem dienen en voor hem buigen. En Nebukadnezar werd woedend. En hij maakte het vuur 7 keer zo heet. Hij maakte het zo heet dat de mensen die hen in het vuur gooiden, dood neervielen. Dus het vuur was zo heet dat die mannen stierven. Toen Nebukadnezar in de vurige oven keek, zag hij 4 mannen wandelen in het midden van het vuur. De 4e persoon was de voortreffelijke Christus als de Zoon des Mensen. Die was gekomen om met zijn 3 gemartelde en vervolgde overwinnaars te staan en om het vuur tot een aangename plaats te maken om in rond te wandelen. Is dat niet heerlijk, Heilige? Misschien heb je het gevoel dat jij nu in een brandend vuur bent. Heilige, je bent daar niet alleen. Je moet beseffen, er is een overwinnaar met een hoofdletter O in jouw geest. Hij is in jou. En omdat hij Emmanuel is, dat is God met ons. Hij is met jou. En hij wandelt met jou in die omgeving van een brandend vuur. Door zijn aanwezigheid maakt hij dit vuur tot een heerlijke plaats. 5. De 3 overwinnaars hoefden God niet te vragen hen te redden van een vurige oven. Christus als de Zoon des Mensen. Hij die gekwalificeerd en in staat is om met Gods volk mee te voelen in alle dingen, kwam om hun vriend te zijn en voor hen te zorgen in het uur van hun lijden. Door zijn aanwezigheid maakte hij een plaats van lijden. O, heiligen, zijn aanwezigheid betekent alles voor ons. Maakte hij hun plaats van lijden tot een aangename situatie. Nu komen we tot het volgende punt. E. Daniel en zijn vrienden triomfeerden over de bedekking, waardoor mensen niet in staat zijn te zien dat de hemelen worden geregeerd door de God van de hemelen. Nu lezen we de punten die volgen. 1. Als degenen die door God zijn uitverkoren om zijn volk te zijn voor de voortreffelijkheid van Christus, zijn we onder Gods hemelse bestuur met als doel Christus superieur te maken. Maar Nebukadnezar, hij nam dit woord niet aan. Dus in Daniel 4, in Daniel hoofdstuk 4, had Nebukadnezar weer een droom en Daniel moest hem interpreteren. En hij vertelde het aan hem en hij zei tegen de koning: u zal worden uitgedreven van de mensen en u zal wonen met de beesten van de aarde en u zal gras eten. U zal nat worden met de dauw des hemels. Er zullen 7 tijden voorbij gaan. Dat waren 7 weken. En dan staat er op dat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat geeft aan wie hij wil. In andere woorden, Nebukadnezar, jij bent niet de heerser over het mensenrijk. Maar God als de Allerhoogste macht heeft de heerschappij. En hij gaf jou het koningschap. Het kwam niet in jouw bezit door jouzelf. Dus Nebukadnezar hoorde dit woord. En Daniel eindigde door te zeggen: mijn Heer. Ja. Dus hij eindigt door te zeggen dat het koninkrijk aan hem wordt teruggegeven als hij erkent dat de hemelen regeren. En dan in vers 30 tot 32 in Daniel 4 staat dat de koning om zijn paleis liep en zei: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonsteden door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit? Nog was dat woord in de konings mond toen een stem nederklonk uit de hemel: u wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar, het koningschap is van u geweken. En alles dat Daniel had gezegd, kwam uit. Tot hij erachter kwam dat de Heilige, de Hoogste, de regeerder is over het koninkrijk van de mensen en hij geeft het aan wie hij wil. Uiteindelijk zegent en eert Nebukadnezar de hoge God, de Allerhoogste God. En dan in vers 37 staat er: wiens werken alle waren en hen die in hoogmoed wandelen vermacht te vernederen, staat er. In het boek How to be a Coworker staat er 1 groot punt over trots, hoogmoed. Dit is 1 van de punten. Hoogmoed maakt jou een dwaas. Dus wij moeten bidden: Heer, red mij van mijn hoogmoed op elke manier. En dan F. Daniel en zijn vrienden triomfeerden over de onwetendheid betreffende de gevolgen van de losbandigheid voor God en de belediging van zijn heiligheid. Dus dit was koning Belsazar, die afstammeling was van Nebukadnezar. Belsazar gebruikte het gouden en zilveren gerei dat bedoeld was voor de aanbidding van God in zijn heilige tempel in Jeruzalem, voor de aanbidding van afgoden. Dit was een belediging van Gods heiligheid. Hij had moeten leren van de ervaring van Nebukadnezar. Belsazar had een feest en voor 1000 mensen en hij had de grootmoedigheid om de vaten te pakken die voor de tempel waren of uit de tempel kwamen. En zij dronken daar wijn uit. Dit was een grote belediging van God. En dan staat er, hij had moeten leren van de ervaring van Nebukadnezar. Hij had deze les echter niet geleerd en als gevolg daarvan moest hij lijden. Heilige, we moeten allemaal leren de geestelijke lessen vanuit onze geschiedenis. We hebben een geschiedenis, niet alleen maar algemene gemeente geschiedenis, maar ook onder ons, onder de heiligen. We moeten leren van de fouten van de andere heiligen. Belshazzar deed dat niet. Dus terwijl zij dit feest hadden, terwijl zij aan het drinken waren vanuit de vaten uit Gods huis, staat er dit in vers 5. Belshazzar keek naar de muur. En dan, toen zag hij de vingers van de hand van een man. En dat schreef op de muur van het paleis. De koning zag de hand. Kan je het je voorstellen? De koning was zo bang dat in vers 6 staat: toen verschoot de koning van kleur, zijn gedachten verontrustten hem, zijn heupgewrichten werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar. Dat is echt angst. Dus wat deed Belshazzar? Hij riep Daniël bij zich. En Daniël heeft het uitgelegd. Er staat... Daniël 5 vers 24. Menne, menne, tekel, uvarzin, stond er geschreven. Dit is de uitlegging van de woorden. God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Dat betekent menne. Tekel, gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht gevonden. Peres, uw koninkrijk is gebroken en aan de Mede en Perzen gegeven. De reden dat Peres na Tekel komt. Peres is het meervoud van het woord. Wat betekent uw koninkrijk is gebroken en aan de Mede en Perzen gegeven. Dus heiligen. Hier is iets heerlijks. Uw koninkrijk is gebroken aan de Mede en Perzen gegeven. Die nacht, dezelfde nacht, werd Belshazzar, de koning der Chaldeeën, gedood. Diezelfde nacht nog. In andere woorden, omdat Belshazzar niet de les had geleerd van zijn voorouder, Nebukadnezar. En hij in een situatie van belediging van Gods heiligheid was. Diezelfde nacht nog veranderde de wereldgeschiedenis. De hele wereldgeschiedenis veranderde, omdat Belshazzar, de koning, werd gedood. En Babylon was toen niet langer de hoofdrijk op de aarde. De Mede en Perzen werd toen het hoofdkoninkrijk. In 2 staat, dit is als ze probeerden te bedenken hoe ze dit raadsel gaan oplossen. En dan staat er, omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand, uitlegging van dromen, onthulling van verborgenheden en ontwarring van knopen in hem gevonden wordt in Daniël. Dit zegt de moeder van Belshazzar tegen hem. En dan zegt Daniël tegen Belshazzar, gij Belshazzar heeft uw hart niet verontmoedigd, hoewel gij dit alles wist. Je wist alles van Nebukadnezar. Ga ik alleen nog het laatste vers hiervan lezen. Daniel zei dit tot hem. Maar de God in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. Heilige, onze adem is in de handen van God. Onze wegen behoren hem toe. Als onze adem in zijn handen is, onze wegen hem toebehoren, moeten wij hem eren. Wij eren God door de olie van de olijfboom. Dat is de geest. Dus de manier waarop wij God eren in het Nieuwe Testament is door het leven en wandelen door de geest, in onze geest. De manier waarop wij de mens eren is door de geest in hen uit te delen. Dus wij wandelen in de geest en wij bedienen de geest aan mensen om ons heen. En dan komen we tot G. Het is weer een illustratie. Daniel en zijn vrienden triomfeerden over de subtiele verleiding die de trouw van de overwinnaars in de aanbidding van God verhinderde. Dit gebeurde uit jaloezie eigenlijk. De koning, hij had dienaars, omdat zij jaloers waren op Daniel, zeiden zij, Daniel was zo'n goede dienaar, zo'n goede godmens, dat ze eigenlijk niks konden vinden om hem van te... Ze wilden iets vinden in Daniel om de koning iets negatiefs over Daniel te vertellen. Dus ze hebben de koning overgehaald om een wet op te stellen dat als er in de komende 30 dagen iemand bidt tot iemand die niet de koning is, dan wordt hij in de leeuwenkuil gegooid. Als wij dat waren, zouden we zeggen, nou weet je wat, ik zou even... Ga even 30 dagen niet bidden. Even een vakantie. En dan kom ik daarna weer terug. Maar Daniel deed het niet. Er staat dat Daniel, toen hij hoorde dat de wet was getekend, ging hij naar zijn huis in zijn bovenkamer. Staat in vers 11. Zodra Daniel vernomen had dat het bevelschrift was geschreven, ging hij naar zijn huis. Nu had hij zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God. Juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Dus het maakte hem niet uit wat er gebeurde. Hij bad nog steeds drie keer per dag. En zijn ramen waren richting Jeruzalem. Dus dat betekent dat hij gericht was op Gods economie. En dan staat er in vers... staat dat Daniel God loofde. Een man van gebed is altijd een dankbaar mens. Als jij een dankbaar mens bent, dan ben jij een biddend mens. En dan 1 onder G. Het middelpunt van Daniel 6 is het gebed van een mens voor de uitvoering van Gods economie. De gebeden van een mens zijn de sporen die de weg banen voor de voortgang van Gods beweging. Er is geen andere weg om Gods economie tot volheid en tot vervulling te brengen dan door gebed. Dit is het verborgen geheim van dit hoofdstuk. Twee, Daniel bad met open vensters in de richting van Jeruzalem. Door zijn genadegebed bracht God Israël terug naar het land van hun vaderen. Drie, zodra Daniel vernomen had, het is uit Daniel 6, en het laatste punt staat, God luistert naar ons gebed. Wanneer ons gebed gericht is op Christus, uitgebeeld door het Heilige Land, op het Koninkrijk van God, uitgebeeld door de Heilige Stad, en op het Huis van God, uitgebeeld door de Heilige Tempel, als het doel in Gods economie. Dus 1 Koningen 8, vers 48 tot 49, geeft ons de opdracht om te bidden tot God richting het land, richting de stad en richting de tempel. Het land staat voor de allesomvattende Christus. De stad staat voor de heilige stad als het koninkrijk van God. En het huis van God, uitgebeeld door de heilige tempel. Dus als wij bidden, als wij voor een persoon bidden, richt je gebed niet op die persoon, maar op Gods doel. Je gebed moet altijd richting Christus zijn, het koninkrijk van God. En richting het huis van God, als het doel in Gods economie. We moeten zeker bidden voor elkaar, maar richt je gebed niet op een persoon, maar op op Gods interesse richting die persoon. Dus ons gebed moet altijd gericht zijn op Christus als de inhoud van Gods economie. Dus, Heilige, vergeef me. Ik ben een beetje lang doorgegaan. Maar ik denk dat het heerlijk is dat in Daniël 1 tot 6 we de overwinning zien van de overwinnaars, zoals gezien bij Daniël en zijn vrienden. En Heilige, in deze specifieke outline, dat overzicht, zou ik willen dat je deze 3 punten ziet. Eerste punt is dit. Hoe kan Daniël 12 vers 3 vervuld worden? Als iedereen in de lokale gemeente een schijnende ster is. Dat is Romeins 7 vers 1. 2. Wat is de betekenis van de namen van de vrienden van Daniël? 3. Hoe geven de voorbeelden in Daniël 1? Wat Gods economie is en hoe Gods economie uitgevoerd kan worden. Als je deze 3 vragen kan beantwoorden, dan heb je de intrinsieke betekenis van deze boodschap. Ik stop hier en ik zeg prijs de Heer aan alle heiligen die kijken naar deze boodschap. Dank de Heer voor de overwinning van de overwinnaars, die gezien wordt bij Daniël en zijn vrienden.